In 2 Korinthe 5 waren wij bij de laatste versen uit dit hoofdstuk. Waar staat in vers 21... Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem. Toen waren we teruggekomen in Hebreeën 5, waar gesproken wordt over Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waarin zeer expliciet en uitgebreid geleerd wordt, wordt zelfs leerstellig uiteengezet, dat hij hoge priester is geworden in en op grond van en dus sinds zijn opstanding. En ook andersom, dat hij daarvoor dat niet was. En dat toen hij op aarde was, was hij geen hoge priester, zelfs geen priester, omdat hij nou eenmaal leefde onder de wet. En onder de wet is geen ruimte voor een ander priesterschap dan uit Levi. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterschap. Ik lees Hebreeën 7 vers 14 was dat. Er staat zelfs in vers 13, want hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam. De Heer Jezus was uit de stam van Juda, niet uit Levi. En dus kon hij geen priester zijn. Hij werd het namelijk naar de kracht des onvergankelijke levens, toen tot hem gezegd werd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat was de gelegenheid van zijn opstanding. Maar daarmee ben ik ook weer terug via Hebreeën 7 vers 17 was dat. Ben ik weer terug in Hebreeën 5. Vers 1. Elke hoge priester uit de mensen genomen, niet die zich vermomd heeft als een mens, maar uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen, om de mens te vertegenwoordigen, dus, in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. En daar zit dan dikwijls het probleem, want voor we er erg in hebben, denken wij dat dat offeren gaat over zijn kruisdood. En dat was dus voordat hij hogepriester was. Want dat werd hij pas in zijn opstanding. Dus het kan niet. En daar zit het probleem. Daardoor is men geneigd dat priesterschap van Christus al te plaatsen voor zijn dood. Zodat zijn dood gerekend kan worden tot zijn priesterlijk werk. Maar ook dat is een misverstand, want de priester wordt niet geacht te sterven. Het is niet een werk van de priester, dat is het lot van alle mensen, inclusief de priesters. Dat wil zeggen, zij worden door de dood verhinderd te blijven. Dat is weer in Hebreeën 7, in vers 23. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat het in hun genen zat, dat begrijpt u toch of niet? En genen zijn wel vele priesters geworden. Er waren vele priesters, met name hoge priesters, onder het oude verbond. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee het oude verbond sterker werd. Er waren weliswaar vele priesters, maar dat komt vanwege de zwakheid ervan. Ze gingen allemaal dood. Eén voor één. Hè? Dat staat er ook. Bovendien staat er heel fraai. Er staat, genen zijn wel vele priesters geworden, maar het was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Als je goed leest, dan staat er dus, het was niet de bedoeling dat zij stierven. Het was de bedoeling dat zij zouden leven, maar helaas werden ze door de dood verhinderd te blijven. Implicerend, ze zouden altijd moeten blijven. Daarom heet het in vers 22, een vers eerder, ook van een zoveel beter verbond is Jezus borg. In de zin van hoge priester of middelaar geworden. Dat betere verbond is het nieuwe verbond, waaronder hij hoge priester is geworden. En dat is, zoals het heet in vers 16... naar de kracht des onvergankelijke levens, op grond van zijn onvergankelijke leven. Dus heel eenvoudig. Hij was de eerste mens die eeuwig leven ontving. En dus de eerste die in aanmerking kwam voor het priesterschap na de ordening van Melchizedek, want priesters zouden altijd moeten blijven, was de bedoeling. En hij was de eerste die daaraan beantwoorden kon. Dus het is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Maar het priesterschap van na de ordening van Melchizedek is immers onoverdraagbaar en onvergankelijk. Het is naar de kracht des onvergankelijke levens. En het staat hier ook, want er staat vers 24 van Hebreeën 7. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft. Een vervolg op naar de kracht des onvergankelijke levens uit vers 16. Deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. En niet maar, hij is het en hij heeft eeuwig leven, dus hij blijft. Maar het is andersom, hè. Hij heeft eeuwig leven en daarom heeft hij dat onvergankelijke priesterschap ontvangen, want priesters zouden altijd moeten blijven. Als dus deze brief aan de Hebreeën spreekt over een offer dat hij gebracht heeft als hoge priester, dan kan dat niet over zijn kruisdood gaan. Dat is te meer onmogelijk, zeg ik altijd meteen. Omdat het kruis in de Bijbel bepaald niet beschouwd wordt als een altaar. Integendeel, het wordt beschouwd als een slagbank. En dat is het tegenovergestelde. Want op de slagbank wordt men geacht te sterven. Op het altaar wordt men geacht te leven. En zelfs tot leven te komen. En de weg van een offerdier is eerst dood op de slagbank en dan leven, het is dood en opstanding, leven op het altaar. Maar dieren die op de slagbank komen zijn geen offers. Zij worden pas offers als ze daarna eventueel op het altaar komen. En hoewel in ons taalgebruik het woord offer gebruikt wordt in verband met de dood, moet ik u toch zeggen dat het op geen enkele wijze bijbels verantwoord is. Ligt in onze Nederlandse taal verankerd en dat berust op het misverstand uiteraard. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet, dus ik kan er moeilijk uitgebreider op ingaan. Waar het maar om gaat is, hij werd uit de mensen genomen, weer 5 vers 1, en gesteld voor de mensen, hij vertegenwoordigde de mensen, in de zaken die bij God zijn, namelijk opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden ontleent aan de oudtestamentische inzettingen, met name met betrekking tot het werk van de hoge priester op Grote Verzoendag, die behoorlijk medelijden, naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Dit slaat terug op de uitspraken uit 4 vers 15... Dat is dus 4 vers eerder. Namelijk dat ik kan medelijden hebben met onze zwakheden. Omdat hij is verzocht geworden gelijk als ook wij. En het slaat natuurlijk ook terug op 2 vers 18. In hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En voor het lezen van deze vers hoef ik geen bladzijde om te slaan. Met andere woorden, staat heus allemaal dicht bij elkaar. Want dat is het onderwerp. Die dus 5 vers 2 behoorlijk kan medelijden hebben met onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Ik heb u verwezen in dit verband naar 2 Korinthe 13 vers 4, waar in ieder geval zijn aardse loopbaan, de dagen zijn vlees, beschreven worden als in zwakheid. Hij werd gekruist in zwakheid. 2 Korinthe 13 vers 4, hij werd gekruist in zwakheid en werd opgewekt in kracht. Ik zoek hem nu niet op, maar ik heb hem vorige keer met u gelezen. En kijk, zulke dingen zeg je niet over iemand die geacht wordt God te zijn. In zijn omwandeling op aarde. Ik struikel er altijd over. Men zegt, hij was mens en hij was God. En hij was 100% mens en 100% God. Ik heb dat nooit kunnen slikken. Eenvoudig omdat dat met die procenten natuurlijk helemaal niet kan. Maar bovendien, de Bijbel leert het niet. Wel dat hij mens was. En dus in zwakheid. In elk geval, in 2 Korinthe 13, dat vind ik voorlopig wel voldoende. Al zijn er nog heel wat meer schriftplaatsen voor die feitelijk hetzelfde zeggen. Soms met gebruik van enige andere woorden. Maar het punt is dat hij... En er staat in de volgende verse... in de dagen zijns vleeses... inderdaad in zwakheid was... en ten prooi viel aan verzoeking. Die hij wederstaan heeft overigens. Maar ik kan beter even verder lezen. Vers 3 van Hebreeën 5. En om die om dezelfde zwakheid wil... dat wil zeggen... Vanwege die zwakheid moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. Wat, waar hier niet op ingegaan wordt, bij andere gelegenheid in deze brief overigens wel, is dat de oudtestamentische hoge priester tweemaal moest offeren. Eén keer voor zichzelf en één keer voor het volk. En van Christus wordt gezegd dat hij weliswaar voor zichzelf en voor het volk geofferd heeft, maar het was maar één offer. Hetgeen uitdrukt dat hij en zijn volk één zijn, want wij zijn zijn volk, maar hij behoort ook tot het volk. Dat wil zeggen, wij zijn één plant met hem geworden. Ik citeer maar gewoon de Statenvertaling, Romeinen 6. We zijn één plant met hem geworden. Dan wel, we zijn één lichaam met hem. Een lichaam waarvan hij het hoofd is. Enzovoorts. Hè. We zijn één met Christus, geplaatst in Christus. Gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En Christus is de gemeente en de gemeente is Christus. En vandaar één offer. En het vervolg erop vinden wij in Hebreeën hoofdstuk 10, wat nou eigenlijk buiten beschouwing gelaten moet worden. Maar in Hebreeën 10, vers 5, wordt gezegd dat in plaats van de slachtoffers en brandoffers en wat het allemaal was, in plaats van slachtoffer en offeranden onder het oude verbond, staat er dat de Heer zegt, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is onder het nieuwe verbond. En het idee is dat onder het nieuwe verbond deze hoge priester offert eenmaal, maar hij offert zichzelf. En daarmee dat lichaam dat hem toebereid is, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is het verschil tussen oude en nieuwe verbond. Ontleent trouwens aan Psalm 40 deze uitspraken. En daarna staat er in vers 10... in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Je zou aan die ene zin genoeg moeten hebben. Nou ja, kunnen hebben, het hoeft niet, want er staat veel meer omheen. In welke wil wij geheiligd zijn? Door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal. Het punt is, wij zijn dat lichaam. En hij heeft dat lichaam geofferd, ons dus. En het is dus maar één offer. Voor hem, inclusief zijn lichaam, inclusief zijn volk, of hoe dat maar gezegd moet worden. En daarmee zijn wij geheiligd, namelijk geplaatst in de dienst van God. Onder het nieuwe verbond en op grond van en sinds de opstanding van Christus en zijn offer. En misschien, ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb, maar offeren, kijk u maar gewoon in die woordenboek, staat er gewoon in. Offeren betekent aanbieden, offreren. En het wordt gebruikt omdat het een beetje... woord is op niveau, zal ik maar zeggen, wordt het gebruikt voor het aanbieden aan iemand die hoog geplaatst is. Bijvoorbeeld aan een monarch, aan een koning, zeg maar. En in elk geval ook wanneer men wat aanbiedt aan God, aan de Godheid. Zo staat het in het woordenboek. En dat is precies wat het betekent, ook in de Bijbel. En wij zijn dus geofferd, namelijk gewijd aan de dienst van God. Dat is het, doordat hij zich beschikbaar gesteld heeft en zei, hier ben ik om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid en hier ben ik om uw wil te doen. En in die wil zijn wij dus geheiligd, want wij zijn dat lichaam. Zie. Eigenaardig is dat, hè? Kijk, ik persoonlijk heb helemaal geen probleem eigenlijk met het idee dat de Heer Jezus zich offerde aan het kruis van Golgotha. Daar heb ik geen probleem mee. Zolang het Nederlands is. Maar als je denkt dat dat offeren het offeren is wat de Bijbel noemt en beschrijft in verband met de Heer Jezus, dan heb ik een groot bezwaar tegen, want in de Bijbel wordt die term zo niet gebruikt. Echt waar, je kan het nazoeken in je Bijbel. Ik heb dat gedaan ook, uitgebreid en ook besproken in publiek. Als de Bijbel spreekt over dat de Heer Jezus geofferd heeft met dat woord, gaat het nooit over zijn dood. Never. Gaat uitsluitend over zijn opstanding uit de dood en zijn toewijding, nog steeds toewijding aan wat we dan noemen, en wat hij trouwens noemt, zijn hemelse vader. En dat is ook wat je leest, ook een bladzijde eerder, ik hoef niet om te slaan, waar staat dat hij getrouw is, in vers 2 van hoofdstuk 3, dat hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, die hem aangesteld heeft, namelijk als hoge priester. En sinds zijn opstanding, hij is nog steeds, ook nu, trouw aan degene die hem heeft aangesteld. Dat betekent dat hij nog steeds ondergeschikt is. Nee, niet meer aan de engelen, maar wel, dat nog steeds is de zoon ondergeschikt aan de vader. Dat moet wel, want anders kan het niet meer zoon en vader heten. Ja, je kan die dingen ook kort zeggen. Neemt wat meer tijd om de diverse schriftplaatsen in dat verband te bespreken. Maar dat is vooral omdat wij opgezadeld zitten met een traditie die inderdaad niet bijbels is. Nou goed, maar verder in Hebreeën 5, waar dan staat, hij werd uit de mensen genomen om voor het volk en voor zichzelf te offeren voor de zonde. En voordat er verder op ingegaan wordt, staat er dan in vers 4, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar degene die door hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waaruit blijkt dat dat zoonschap, waarin de Heer Jezus Christus werd aangesteld, dat dat zoonschap is inclusief zijn priesterschap, zijn hoge priesterschap. Nou ja, het is eigenlijk hetzelfde gewoon, hè. Zoonschap heeft van doen met het erfrecht en zoonschap betekent eigenlijk alleen maar wat. Dat is niet helemaal waar, maar zoonschap krijgt grote betekenis als het gaat om het vererven van bepaalde functies. Iets wat wij trouwens democratisch hebben afgeschaft. Wat wij beschouwen als ouderwets en middeleeuws en wat het maar wezen mag. Maar het is gewoon bijbels, hè. Functies van bijvoorbeeld koningschap worden gewoon vererfd. Het is niet anders. En zo is het maar net. En de erflater, om zo te zeggen, de vader, wijst dus zijn opvolger aan. Het gaat niet automatisch naar volgens regeltjes. De regel is, de erflater, de vader dus, wijst de zoon aan en zegt, gij zijt mijn zoon. Zoals David deed op zijn sterfbed. Wie was het ook alweer? Adonia heet die, geloof ik. Hè? Heb je met een Adonis. Die dacht, ik ben een knappe vent, ik erf de troon. Maar het ging niet door. En het kostte hem zijn leven trouwens ook nog. Want het werd Salomo, David wees hem aan. En toen was er niks meer aan te doen. David wees Salomo aan. En dat was het dan. In alle haast werd hij, binnen een paar uur werd Salomo tot koning uitgeroepen. Officieel tot koning gezalfd. En dat was het dan. En Adonia, die het allemaal wat plechtiger wilde regelen voor zichzelf. En die dus ook wat meer tijd genomen had, was daarmee toch te laat. Zo ging dat. Maar zo is het altijd gegaan, hè. Het mag dan zo zijn dat bijvoorbeeld Jacob van Gods wegen allang, al voor zijn geboorte, was aangewezen, om zo te zeggen, als erfgenaam van Isaac. Maar het wachtte toch heus totdat Isaac zelf Jacob de handen oplegde en hem zijn eerste geboortezegen doorgaf. Zo gaan die dingen. En daarna werd het nog leuker toen Jacob heel bewust niet Ruben, maar Jozef, dan wel de zonen van Jozef, zelfs weer verwisselde en zijn rechterhand legde op het hoofd van Efraïm en hem daarmee tot eerstgeborene maakte. En dus tot zoon. En dat deed hij bovendien als profeet, zodat God zelf zegt: Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. En zo verder. En God heeft gesproken tot de Heer Jezus Christus: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. U weet dat deze uitspraak in Hebreeën 5 vers 5 is ontleend aan Psalm 2 vers 7 en wordt in deze Hebreeënbrief een keer of drie geciteerd. En daarna nog in een paar andere plaatsen in het Nieuwe Testament, letterlijk. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat heden maakte tot een officiële akte. Dat was op de dag van zijn opstanding. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, maar dat is Psalm 110, vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Waarmee gezegd wil zijn dat ook dat dus gebeurde op datzelfde heden. En hoewel het andere woorden zijn, is het hetzelfde. Gij zijt mijn zoon, wil zeggen gij zijt mijn koning, gij zijt mijn hoge priester. Of mijn eerstgeborene, dat kan allemaal. Want zoonschap, koningschap, priesterschap is een functie. Wij mannen hier zijn allemaal zonen. In de gangbare en brede betekenis van de term. Sommigen van ons zijn ook vaders trouwens. Maar het is een functie in relatie tot. Wij zijn zonen in relatie tot voorgaande generaties. En we zijn vaders in relatie tot komende generaties, een volgende. Moeilijker is het niet, het is een betrekkelijk begrip, heet dat. Een relatief begrip. En men kan erin aangesteld worden. En vooral met die oud-testamentische koningen, die zo zonder, je let even niet op, en ze hebben 70 zonen. En 70 ezels ook nog. En 70 echtgenoten, ja. Nee, dat is niet hetzelfde. Maar, doe maar weer. Voordat je het weet, maar wie gaat vader opvolgen op de troon? En hij wijst er een aan. Daarom maken ze er ruzie over natuurlijk. En dat is natuurlijk ook nooit veranderd. Maar goed, dat maar weer terzijde. Toen hebben we regeltjes gemaakt en nu is het een automatisme. Daar zijn we niet tevreden mee en nu denken we schaffen het maar af. Want zo gaat het dan, hè. Ja. Maar dit is de aanstelling van de Heer Jezus. Op grond waarvan? Ik heb u wel eens gezegd, hè. Psalm 2, vers 7. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die uitdrukking die hier in Hebreeën 5, vers 5 bijvoorbeeld wordt aangehaald. Die uitdrukking wordt ook aangehaald in Hebreeën 13. En daar staat gewoon zwart op wit bij dat heden slaat op de dag van zijn opstanding. Sterker nog, daar staat gewoon, er werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, en bij die gelegenheid, en op grond van die woorden, stond hij dus op uit de dood. God gaf hem leven en maakte hem, maar dit is de term uit Handelingen, en maakte hem tot vorst des levens. Maar de vraag is, op grond waarvan gebeurde dat? Op grond waarvan werd de Heer Jezus opgewekt? En ook daar verdwalen wij altijd in allerlei verklaringen die in de loop der tijd zijn uitgedacht om bijvoorbeeld zo'n leer van de drie-eenigheid omhoog te houden. Hè? Dat is zeer problematisch. Daarna moet ik al die teksten bespreken en dan denkt u dat, ja, ja, dat zal wel. Als je er zoveel bij nodig hebt, dan zal het wel niet kloppen. Maar ik moet u zeggen, die heb ik niet nodig. Ik heb gewoon deze uitdrukking nodig, dat is het dan. En dan roept iemand, ja, maar er staat toch ergens in de... En daar ga je dan. En als ik die gehad heb, roept iemand, ja, maar er staat ook ergens... Oké, dat heb ik wel geïnventariseerd, al die argumentatie. Maar ja, je komt er niet door. Weet u, waarom werd hij, de Heer Jezus, opgewekt uit de dood? Standaard antwoord is onvermijdelijk altijd Handelingen 2, want er staat dat de dood hem niet kon houden. En dan is de vraag, waarom kon de dood hem niet houden? Ja, ik klink altijd enigszins geïrriteerd, maar dat valt wel mee, die irritatie, maar het is natuurlijk toch enigszins problematisch dat je allerlei versen moet bespreken die een beetje buiten het onderwerp lopen en die alleen maar vertragend werken en die eigenlijk niks toe aan het verhaal bijdragen. Hè? De dood kon hem niet houden, staat er. Waarom niet? Dan komen de grote denkers der mensheid, natte vinger. Omdat hij God was, is dan het antwoord. En ik ben een eenvoudige ziel en dan zeg ik, als dat zo is, waarom stierf hij dan in the first place? Waarom stierf hij dan? Sinds wanneer kan God sterven? Het is geen antwoord dus, omdat hij God was. We hebben zo'n lied, ik weet niet precies, als ik zo moet vertellen, weet ik het zo gaan niet, maar er staat zo'n lied, daar juicht één toon, weet je wel, daar klinkt één stem. Hij rees uit het graf door eigen kracht. Dat is een van de versies, ik geloof zelfs de oorspronkelijke, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb dat nooit echt nagekeken. Maar hij rees niet uit het graf door eigen kracht. De andere versie die in omloop is, dus hij rees uit het graf door vaders kracht. En die constructie, hij rees uit het graf door vaders kracht, daar proef je aan dat het een verandering is van de tekst. Of niet? Dat zijn geen sterke woorden voor in een lied. Hij rees uit het graf door vaders kracht. Dat klinkt voor geen meter. Dus dan moet je andere woorden zoeken eigenlijk. Het aantal lettergrepen klopt, maar het klinkt niet, hè? Hij rees uit het graf door eigen kracht, dat kun je zo zingen. Maar die andere gaat niet. Maar die andere is beter. Qua inhoud. Hij rees uit het graf doordat zijn hemelse vader hem opwekte. Die zei namelijk, gij zijt mijn zoon. Of hij zei, Lazarus, kom uit. Dan zegt hij, maar hij heette geen Lazarus. Dan zeg ik, nee, maar Lazarus is de naam Eleazar. En Eleazar is de naam van de tweede hoge priester, de zoon van Aaron. En de naam Lazarus in de Bijbel is een aanduiding, is een symbolische aanduiding voor de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tweede hoge priesterschap. En de opwekking van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus als hoge priester. En daarom was de Heer zo ontroerd bij het graf van Lazarus. Daar hebben we de kortste tekst aan te danken in de Bijbel. Twee woorden. Jezus weende. Ja, precies. Dat is de verklaring daarvoor. Hij stond als het ware bij zijn eigen graf. Dat moet heel emotioneel geweest zijn. Maar ook bij zijn eigen opstanding vervolgens. Nou ja, ik haalde net Handelingen 2 aan. Ik ga er toch maar even naartoe dan. Ik had moeilijk zo laten liggen. Ik vind overigens een pracht van de constructie, hoor. En het is ook een oefening in begrijpend lezen. En dat is nooit weg als je je Bijbel leest of bestudeert. Daar staat vers 23. Deze door de bepaalde, de vastgestelde, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, namelijk Jezus de Nazarener, een man van God, vers 22. Een man van God. Niet voor de andere 100% God. Als dat al zou kunnen. Een man van, en u weet toch wat een man van God is? Een man Gods. Een man van God. Een profeet. Ja, hij was een profeet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis geofferd. Maar u begrijpt dat dat onzin is. Niet alleen staat het er niet. Nee, uiteraard niet. Hè? Men heeft zich van hem ontdaan. En dat is geen offeren. Door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, dus hij rees niet uit het graf door eigen kracht, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, want een dood wordt beschreven als banden, vele malen in de psalmen, overigens, in banden van de dood heet dat, hè, in de Nederlandse berijmingen. God heeft hem opgewekt, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde door de dood zou vastgehouden worden. Waarom niet? Nou, ik zal u niet laten raden. Kost me te veel tijd ook trouwens. Hè. Waarom kon de dood hem niet vasthouden? Nou, staat erachter. Want David zegt van hem... Ik zag de Heere alle tijd voor mij. Dan volgt vers 16. En dan hier, Psalm 16 bedoel ik. En dan hier vers 27. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Waarom kon de dood hem niet houden? En dit vind ik altijd een hele leuke. Omdat hier niet technisch, dan wel kausaal gedacht wordt. Daar zitten wij mee opgescheept, hè? Wij Westerlingen altijd. Hè? Wij willen oorzaak en gevolg in de technische zin van de term. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Wat dat is. Maar er zijn ook heel andere methoden van denken, manieren van denken, dan de kausale. En die worden in de Bijbel veel gebruikt. Alleen, we hebben er meestal geen woorden voor. Wij komen nooit veel verder dan, als het niet kausaal is, dan is het analoog. Dat wil zeggen, dan is het symboliek. Dan is het ene beeld van het ander. En omdat het beeld waar is, is dus de vervulling daarvan ook waar. In parallellen. Daar zit geen kausaal verband tussen. En toch, als het gaat om de samenstelling van een leer, een Bijbelse leer, zijn die verbanden er wel. Ze zijn alleen niet kausaal. Heb je dat nog? Ja? Echt? Hoe leg je zulke dingen uit? Dus, nogal abstract, hè? Maar goed. Waarom kon de dood hem niet houden? Het heeft niks met de dood te maken, het heeft niks met hem te maken. Maar waarom kon de dood hem niet houden? Omdat God van tevoren gezegd heeft dat hij zou opstaan uit de dood. En dus kon het niet dat hij in de dood zou blijven. God had gezegd dat hij zou opstaan. Zelfs ten derde dagen. Al staat dat er zeker niet bij in Psalm 16. Al op Psalmen trouwens niet, maar vergelijkend schriftonderzoek, plechtige, vergelijkend schriftonderzoek, de analogieën van de verschillende schriftgedeelten, die brengen ons vanzelf tot de conclusie, nee, het is niet kausaal, nee. Het is niet oorzaak en gevolg, maar die vergelijking van schriftplaatsen brengt ons tot de conclusie dat de opstanding van de Messias, om zo te zeggen, zou moeten zijn op de derde dag. Want de derde dag brengt altijd de verlossing. En de terugkeer van wat verloren was en de bevrijding van wat gevangen was en wat het me wezen mag allemaal. Dat is vastgegeven, de Bijbel door. Ja. En ons brengen dit soort dingen, die vergelijkingen, tot de conclusie dat die Bijbel wis en waarachtig wel het woord van God is, wat ook anderen erover te zeggen hebben. Ja, en anderen praten van de buitenkant erover en kennen dit soort dingen niet. Ze zeggen er is geen kausaal verband, dus het heeft niks met elkaar te maken. Want men denkt alleen kausaal. Hoe komen wij aan de Bijbel? Dat God hem ons nagelaten heeft, dat is buiten beschouwing. Dat telt niet mee. Dus is het door mensen geschreven en overgeschreven. En meer heeft men dan niet. En dat is ook zo. Niettemin is God zelf de inspirator daarvan. En niet maar voor een deel, hè. Voor de volle 100%. Voor wat de inhoud betreft en zelfs voor wat de woordkeus betreft. Zeker wel. En dat vind je terug. Want als het zo is, kun je schriftgedeelten met elkaar vergelijken. En dat kun je rustig doen, want alles valt in elkaar tot één geheel. En daar herken je de hand van één auteur. En zo bestuderen wij dus de Bijbel. Dat wil zeggen, we beschouwen de Bijbel als één geheel. En dan gaat hij weer, hè. De Heer Jezus Christus kwam in de dood. Waarom kon de dood hem niet houden? Omdat 1000 jaar tevoren David al gezegd had. En David was een profeet. Staat hier in vers 30. David was een profeet en die wist zelfs waar hij het over had. Doet me altijd een professor Runia denken. Die zei toen David Psalm 8 schreef. Was het onmogelijk dat hij aan de Messias dacht. Ja, Psalm 2 zegt dat bij het schrijven van Psalm 16. David toch in ieder geval dacht aan de Messias. En hoe red je je daaruit? Dan zeg je, dat was de mening van Petrus. En elke theoloog heeft recht op zijn eigen mening, dus Petrus ook. En Runia ook. Nou, zo ga je weg, hè. Zo raak je je Bijbel kwijt. Waarom kon de dood hem niet houden? Omdat dat strijdig was met het geopenbaarde plan van God. We hebben er nog zo een trouwens, die schiet me altijd meteen te binnen. Waarom konden de Joden niet geloven? Ondanks dat hij zoveel tekenen gedaan had, de Heer Jezus. Johannes 12, waarom konden de Joden niet geloven? Omdat Jesaja gezegd had dat ze niet zouden geloven. En daarom kon het niet. Is geen enkele technische of wat voor andere belemmering dan ook voor welke Jood dan ook om tot geloof te komen. Maar de idee dat het Joodse volk als volk tot geloof zou komen, dat is te ver gegrepen. Want Jesaja heeft gezegd dat het niet zou gebeuren. En dat staat er. En wat vinden we dus? Joden komen tot geloof, maar het volk als zodanig niet. Duizenden Joden in en rondom Jeruzalem komen tot geloof, maar het Sanhedrin, dat het hele volk vertegenwoordigt, moest er niks van hebben. Daar vind je het verschil tussen de mening van het volk, de gevoelens van het volk, en de opvatting en mening van de regering, of wat er verdoen moet gaan. En ik denk niet dat je aan Nederlanders hoeft uit te leggen dat daar toch, ondanks onze democratie, over het algemeen erg veel verschil tussen is. Hè? Tussen de mening van het volk en de mening van die lui in Den Haag, zal ik maar zeggen. Hè? Of waar ze maar vandaan kwamen. Toch? Nou, niet om het lelijkste te zeggen en ook niet om ergens mee te bemoeien, maar ze wist dat toch? Hè? En anders ga je maar even kijken in het Midden-Oosten. Daar heb je het nog duidelijker vandaag de dag, hè? Goed. Nou goed. Kortom, wat wij vinden is inderdaad dat de Heer Jezus werd opgewekt. Waarom? Ja, omdat David gezegd had dat het gebeuren zou. Omdat het in de profeten staat. Ja, maar wat is nou de reden? Dat wil zeggen de basis, laten we zeggen de juridische basis. De aanleiding, de voorwaarden, dat is niet zo sterk, denken ze. Waarom werd de Heer Jezus opgewekt uit de dood? Hebreeën 5, want daar waren wij, maar zo kwamen we hierop. Het antwoord is eenvoudig, op grond van zijn gehoorzaamheid. Maar als hij al die tijd al God was, ook in zijn leven op aarde, kun je met het begrip zijn gehoorzaamheid dus niks meer. Gehoorzaamheid aan wie? Aan degene die even hoog was en even autoritair was als hij zelf? Dat kan je geen gehoorzaamheid noemen. En daarom het hele idee van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus is strijdig met de leer van de drie-eenheid, sowieso. En aan de andere kant bevestigt ons de onderworpen positie van de Heer Jezus, in ieder geval tijdens zijn leven op aarde. En dat is wat in de volgende verse dus staat. Waarom werd hij opgewekt? Op grond van zijn gehoorzaamheid. Zijn trouw. En dus staat er, want we waren bij vers 7 inmiddels, die in de dagen zijn vleeses, want zo heet dat, wij noemen het zijn omwandeling op aarde, meestal, maar hoe moet je het noemen, hè? Die in de dagen zijn vleeses, en dan volgt er een lange tussenzin, en daarna gaat de hoofdzin pas weer verder in vers 8, na het woordje nochtans, dat er overigens ook helemaal niet staat, daarom is het ook schuin gedrukt, hè. Krijg je dus hoofdzin, daar gaat hij. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene heeft geleden. Nou ja, de hoofdzin is eigenlijk die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Nog korter, die gehoorzaamheid heeft geleerd. Was zij dan daarvoor ongehoorzaam? Nee, niet dat wij weten in ieder geval. Maar hij heeft geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn. En feitelijk moeten wij allen dat. Leren om gehoorzaam te zijn. Leren te luisteren, want gehoorzaamheid is de neiging tot de gezindheid, tot horen, hè? Gehoorzaamheid. Geneigd tot luisteren, maar dat betekent in de praktijk geneigd tot onderwerping. Ook dat staat in je woordenboek, als je tenminste een niet al te simpel woordenboek in handen hebt gekregen. Want als je horig bent, dan ben je slaaf. Ja, een horige. Dan ben je geacht, word je geacht te luisteren naar, te gehoorzamen aan, zeggen we dan. En daarmee bedoelen we dingen te doen die ons opgedragen worden. Maar eigenlijk, het woord smal betekent, men is gedwongen tot luisteren met alle consequenties van dingen. In de eerste plaats wil zeggen dat je je dan moet laten onderwijzen. En daaruit voortvloeiend inderdaad eventuele opdrachten zullen moeten worden uitgevoerd. Dat is gehoorzaamheid. Daarom heet de gelovigen gehoorzaam. En andersom. Gehoorzaamheid is in de Bijbel een van de synoniemen voor geloof en dus ook voor trouw. En hier staat één zo'n woord. Gehoorzaamheid. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft moeten leren. Waarom ook niet? Hij heeft niet wat af moeten leren. Dat staat er niet. Hij moest wat leren. En waarom ook niet? Men wordt geboren. Men ligt in moeders armen. Dan wel, men ligt in de wieg of waar men maar ligt. Of in een kribbe. Daar heeft het kind zelf toch geen weet van. Dus dat maakt weinig uit. Waar hij het neerlegt. Toch? Nou ja. In ieder geval. En dan is men een hol vat, een vaatje nog. Het vaatje wordt steeds groter en dus steeds holler. Tenzij je dan een beetje gelijke tred houdt. En terwijl het vaatje groter wordt, zou je als ouders het vat ook enigszins moeten vullen. Men moet wat leren. Al of niet van bovenaf. Een heleboel wat de kinderen, de kleintjes leren, dat leren ze min of meer vanzelf, hè. In het begin leren ze met de armen zwaaien, daarna leren ze dat een beetje sturen en daarna worden ze wat nauwkeuriger en bewuster. Dat moet allemaal, en dat gaat allemaal in de mond, nou ja, of daarnaast, weet je veel. Ze moeten leren, zo zit dat, simpel is dat, hè. En dat gold voor de Heere Jezus net zo goed. Hij moest leren te leven als mens. Maar wat is nou kenmerkend voor het leven van een mens? Waar gaat het nou om in het mensenleven? Ik bedoel, niet te midden van andere mensen, maar als mens individueel in deze wereld als zodanig. Wat moet je leren? Gehoorzaamheid moeten we allemaal leren. En in het bijzonder gehoorzaamheid aan God. Dat laatste is nog het moeilijkste, vrees ik. Om redenen die mij enigszins ontgaan, maar dat wilde ik ook maar graag zo houden, dus ik ga er ook niet over praten. Hè. Men zou moeten leren dat men geboren werd in een ondergeschikte positie. Dat is ook wat de prediker leert, om zo te zeggen. Ik bedoel, een Bijbelboekprediker. Die zegt, God is degene die spreekt en wij luisteren. En als je het in je hoofd haalt om tot God te spreken, laat alsjeblieft je woorden weinig zijn. De Heer Jezus haalt het aan. Want veelheid van woorden past ons niet. Nee, dat is Bijbels. De prediker, de Heer Jezus, Jacobus, die het uitgebreid bespreekt trouwens. Dat soort dingen, dat moeten wij leren. In elk geval, de Heer Jezus zelf, daar was dat, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Er staat ook dat het was in de dagen zijns vleeses, als mens. Ik lees u straks, als het mee zit, lees ik u nog uit Filippenzen 2. Dat hij de mensen gelijk geworden is en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Dan heb je het toch over gehoorzaamheid? Hij heeft in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd. En dat leert men uit lijden. Dat staat er. Uit hetgeen hij heeft geleden. Uit lijden met een lange ei. En van dat woord heb ik u ook al eens uitgelegd, al meerdere keren denk ik, dat, ja, dat lijden betekent eigenlijk niet pijn lijden, dat kan. Het kan het zijn, maar lang niet altijd. Lijden wil zeggen dat men geleid met een korte ei wordt. Je hebt de leider met een korte ei, die gaat voorop. En dan heb je de leider met een lange ei en die volgt daar achteraan. En van die volger, voor die, op die volger zijn van toepassing woorden als leidzaamheid. Dan laat hij zich leiden. Let op de spelling, let op de juiste spelling. Hè. Leidzaamheid. Ander woord voor leidzaamheid is passie. Dat veronderstelt passiviteit. En ook dat woord moet dan aangevuld worden. Want passie brengt vaak juist enorme activiteit met zich mee. En blessures en... Leidzaamheid, dat wil zeggen, dat is onderwerping. En in die positie leert men gehoorzaamheid. Wij moesten dat leren toen wij ooit een keer in Ossendrecht aankwamen in 64-3. Wanneer was het mei? Mei 1964. Wij stapten uit een bus en er was iemand die, weet ik veel, maar die riep tegen ons: vanaf nu staat u onder de krijgstucht. En dat was de laatste keer dat er u gezegd werd. En toen zaten we er al vast voor minstens 18 maanden. Er was niks aan te doen, daar kon je niet onderuit. Het was nog helemaal zo. En als je geen gehoorzaamheid wilde leren, dan zouden ze je wel leren. En dat gebeurde ook inderdaad. Er zat niks anders op. Dat was de positie waarin je je bevond. En vrijheid, nou, die was zeer beperkt, ja. Maar dat was weer om onze vrijheid te verdedigen. Die we inmiddels hebben opgegeven. Want wat wij vroeger verdedigden, hebben we afgeschaft. Grenzen bijvoorbeeld. En nog een paar dingen. Maar goed, breek me de bek niet open. Dat is praat van een oude vent. Dat begrijpt u langzamerhand. Maar u begrijpt toch het begrip leidzaamheid. Gehoorzaamheid heeft hij geleerd. En hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik kwam op aarde inderdaad om Gods wil te doen. En toen hij opstond, was hij daar weer en zei, daar ben ik. Hier ben ik. Opnieuw. Om uw wil te doen, o God. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 7. Die in de dagen zijn vleeses. En dan vers 8. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn. Hij is namelijk ook verzocht geweest. Dat staat hier. Een paar keer al hiervoor. In 4 vers 15, in 2 vers 18 enzovoorts. En die verzoeking, we weten er iets vanwege de zogeheten verzoeking in de woestijn, heet dat. Aan het begin van de loopbaan, zoals vermeld over de Heer Jezus in de Bijbel. Een verzoeking die erop gericht was om niet gehoorzaam te zijn. Dat wil zeggen, om zelf... De touwtjes in handen te nemen klinkt niet zo netjes, maar hoe zeg je zoiets? Hè? Indien gij Gods zoon zijt, enzovoorts. En dat heeft eigenlijk geduurd niet maar die 40 dagen in de woestijn, maar tot aan zijn kruisiging aan toe. Want toen werd het ook nog geroepen, indien gij Gods zoon zijt, doe dan zus en doe dan zo. En hij deed het niet. Hij is verzocht geworden. Dat wil zeggen, het ging om onderwerping, geloof, trouw, gehoorzaamheid. De Bijbel maakt er trouwens een leerstuk van in Galaten en in Romeinen, waar gezegd wordt dat onze zaligheid voortkomt uit het geloof van Jezus Christus. De enige Nederlandse vertaling die dat daadwerkelijk heeft, is de Statenvertaling. Hè? Uit geloof. Uit zijn geloof. Uit het geloof van Jezus Christus zijn wij zalig geworden. Daar gaat het hier ook om trouwens, al staat het er nu met andere termen. Eerst even die tussenzin nog voor de volledigheid. Hij heeft namelijk in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd. Want ook de tussenzin heeft weer een tussenzin. Dat maakt het erg lastig. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd met sterke roeping en tranen. Dat betekent, hij heeft geweend, hij heeft het uitgeschreeuwd. En hij heeft die gebeden geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Zodat in essentie deze gebeden waren gebeden om verlost te worden. Uit de dood, uit het verderf in het algemeen. Hiermee wordt trouwens meteen verwezen naar talloze, want ik heb ze niet kunnen tellen, talloze psalmen waarin je deze gebeden feitelijk vindt. Niet alleen van David, maar wel in hoofdzaak van David. En psalm 16, dat Petrus aanhaalde in Handelingen 2, is er zo'n voorbeeld van. En sommige psalmen in hun geheel zijn zo'n gebed. Andere psalmen, daar vind je zo'n gebed in. Gedeeltelijk dan, hè. Komt erin voor. U citeerde daar straks die term banden van de dood. Dat was niet psalm 16, was weer een andere. Maar die, ook die psalm is feitelijk een gebed van de Heer Jezus op voorhand vastgelegd in het Oude Testament. Dat de Heer veel bad, weten wij. Dat hij zich voor dat doel terugtrok in eenzaamheid, weten wij ook. Wat hij daar bad, weten we niet. Nou ja, wij weten het dus wel. Alleen staat er in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, staat het er gewoonlijk niet bij. Enkele keer een beetje, maar meestal niet. Maar als je wil weten hoe de Heer zijn leven beleefde, om zo te zeggen, dan moet je dus terecht in de psalmen, inderdaad. Hè? En nog enige profetieën overigens, maar hoofdzakelijk in de psalmen. In elk geval, het verklaart hoe hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Er staat ook nog tussen trouwens, hoewel hij de zoon was. Die is voor ons kennelijk helemaal lastig. En toch is er niks moeilijks aan. Wie was de zoon van Abraham? Ja, Isaac. Maar gedurende lange tijd was hij het nog niet, hoewel voor zijn geboorte zijn naam al genoemd was en gezegd werd dat hij die zoon zou zijn. Toch? En hetzelfde geldt voor Jacob. Die was de zoon vanaf zijn geboorte, in de zin van hij was ertoe bestemd en hij zou als zodanig worden aangesteld. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking, ja. Je kunt zeggen het is prematuur, het is vooruitgrijpend op de toekomst. Dat kan. Ik kan ook nog iets anders zeggen. Dat was, hoewel hij de zoon was, kan net zo goed zijn, zou zijn. En in het modern Nederlands mogen we daar helemaal geen problemen mee hebben. Maar niettemin de voorgaande verzen zeggen dat hij pas tot zoon gesteld werd in zijn opstanding. Zodat in de dagen daarvoor van toepassing is wat in Hebreeën 12 gezegd wordt over ons. Namelijk, wij worden gekastijd. Opgevoed betekent dat letterlijk. En dat betekent ook dat dat geen prettige zaak is. En dat staat er ook nog bij. Wij worden gekastijd. En indien wij de kastijding verdragen, staat daar, indien we ons laten opvoeden, zo gedraagt zich God jegens ons als zonen. Niettemin leert de Bijbel zwart op wit zeer expliciet dat wij pas tot zonen gesteld zullen worden bij de verlossing van ons lichaam. Die heb ik even uit Romeinen 8 deze keer. En anders 1 Korinthe 15 is ook fraai. Die zegt, zolang wij in een verderfelijk en vergankelijk lichaam zijn, kunnen wij niet erven. Want de vergankelijkheid erft de onvergankelijkheid niet. En de verderfelijkheid erft de onverderfelijkheid niet. En daarom moeten wij allen veranderd worden. Zo is het maar net. En dat is met de Heer Jezus dus gebeurd. Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding. En daarvoor werd hij beschouwd als de, nou ja, de kandidaat, of hoe heet dat maar. Hij zou het zijn. Was de bedoeling. En hij kan dus ook op voorhand als zodanig worden aangeduid. En moeilijker mag dat niet wezen. Het probleem is altijd dat men geneigd is soms om allerlei theorieën op te hangen aan één uitspraak. Los van elke context en veelal ook los van al het andere wat de Bijbel erover te melden heeft. En daar krijg je die wildgroei van en daarna blijf je met die andere Bijbelteksten zitten. Want die kun je dan niet meer plaatsen. Maar als je ze naast elkaar legt, mag het geen probleem zijn. Ook in die bevoorrechte positie, waarbij hij geroepen was tot dit messiaschap, om zo te zeggen, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Precies zo. Het is trouwens een oud beginsel dat iemand die geroepen is om heerschappij te hebben, al of niet met hoofdletters, dat zo iemand eerst moet leren om te dienen. Om ondergeschikt te zijn. Zijn we geloof ik kwijt tegenwoordig, maar dat is zo, hè. Als je directeur wil worden van een groot bedrijf, dan moet je eerst gewoon op de werkvloer het gewone werk doen om te weten hoe dat gaat. Ja. En dat is inderdaad gebeurd. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En het volgende vers is vers 9. En geheiligd zijnde, voor zover ik mij herinner staat het trouwens, en volmaakt zijnde. In de zin van volwassen geworden zijnde, volgroeid zijnde enzovoorts. Is hij wel degelijk geheiligd, want die dingen hangen samen. En geheiligd zijnde is hij voor allen, allen, is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn. Let op de samenhang, hè. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en daarna is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn. Oorzaak, niet een in de zin van er zijn er meer, maar gewoon oorzaak. Oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hoezo dan? Nou, hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. God heeft hem die titel en daarmee die functie gegeven. En dat is in zijn opstanding. Mocht u het niet begrepen hebben, dan moet ik het volgende vers ook nog lezen. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Ik vind het een aardige uitspraak, want er staat dus dat het, als u het niet begrepen hebt, ligt het niet aan mij. Ja, die moet ik hier weer uitknippen. Maar, doe maar. Het schijnt moeilijk te zijn. Toch is het dat niet, maar waarom het zo moeilijk is, is omdat het een en ander niet zozeer van doen heeft met ons mensen hier levend op aarde enzovoort, maar het heeft van doen met ons als gelovigen die met Christus geofferd zijn, geheiligd zijn, gezet zijn in de hemel en daar burgerschap hebben ontvangen. Want alles wat samenhangt met de hoge priester van de orde, naar de ordening van Melchizedek, wordt beschouwd als vaste spijs. En dat is weer zo, omdat het niet van doen heeft met deze vergankelijke wereld, maar het heeft van doen met de onvergankelijkheid, het nieuwe verbond en in het bijzonder wat ons betreft een hemelse positie daarin. Maar u weet, vele gelovigen hebben daar geen belang bij en hopen dat de Heer belang bij heeft bij onze aardse positie. Maar het is niet zo. We hebben een hemelse positie ontvangen. Daar is ons thuis, daar is onze wandel. Enzovoorts. Maar goed, ik ring me nu uit dit hoofdstuk en sla om naar Filippenzen 2 dan toch maar. Kom ik vermoedelijk niet doorheen. Tussendoor even, wat zouden wij ook alweer van de Heer leren? Leert van mij, zei hij. En hij zei niet dat ik alle macht heb in hemel en op aarde. Dat was trouwens ook niet zo. Dat kwam pas ook na zijn opstanding. Leert van mij, zei hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja. Dat zijn geen goddelijke eigenschappen. Dat zijn de eigenschappen van een gelovige. Nederig en zachtmoedig. Ondergeschikt namelijk aan God en zijn woord. In Filippenzen 2 staat dan ook dat wij van hem wat zouden leren. Namelijk in vers 5. Vanaf vers 5. Want dat gevoelen zij in u, die gezindheid zij in u, dat moet je dus leren. Bepaalde gezindheid. Feitelijk levensbeschouwing dus, hè. Die gezinde, dat gevoelen, die beleving, zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, in zijn aardse omwandeling, in de dagen zijn vlees. En dan komt hij, wat voor gevoelen is dat? Nou, die van nederigheid, die van dienstbaarheid, daar gaat de hele brief over. Dat is een hele Filippaanse brief. En dan komen er wat woorden, hè. Die natuurlijk in verband met traditioneel christelijke leringen geleden hebben, hè, deze versen. Die hebben eronder geleden. Want er staat, die in de gestaltenis God zijnde, nou ja, zichzelf heeft vernietigd, vers 7. En de normale betekenis daarvan is dat hij toen dus niet meer de gestaltenis Gods was. En daar volgt dan het probleem. Maar wat er staat is dat hij mens werd. En zich ontdeed van, dat woord staat er niet, maar zich ontdeed van zijn godheid. Vraag me niet zulke dingen te verklaren, want dat kan ik ook niet. Je kunt hooguit vergelijkingen maken, maar die zijn meestal van erg laag niveau. Dat schiet ook niet echt op. Maar de staat die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Als je het woord nazoekt wat hier staat, dan kom je bij ontledigd, geledigd. Daarom zei ik, het afleggen is geen goed woord, want afleggen in de Bijbel betekent een kledingstuk uitdoen. Dan wel de omhulling, de buitenkant wegnemen. Dat zou een aardig woord zijn ter beschrijving van de besnijdenis. De omhulling wegdoen, kleden we de buitenkant. Maar hier gaat het niet om de buitenkant wegdoen, het gaat om de binnenkant wegdoen. En daarom heet het ledigen. Hij is, was ook beeldgods trouwens, maar hij is beeldgods. Dat is de, dat wil zeggen, dat is de uitdrukking van het wezen van God. Dat wil zeggen, dat zit daarin, in hem. Ik spreek nu over Jehovah, de Heer, in het Oude Testament, die verschijnt als de personificatie van de Godheid. De Godheid die immers niet gezien kan worden. Het beeld van de onzienlijke God, weet u nog? Dat is in het Oude Testament, maar achter of in die gedaante die daar verschijnt, bevindt zich de Godheid die zich in die gedaante uitdrukt. Maar hier hou je alleen de gedaante over. Geledigd. Bovendien moet ik erop wijzen dat op een of andere wijze interpunctie ons in de steek laat. Dat kan niet anders, want het Grieks kent heel die interpunctie niet. Punten, komma's, dubbele punten en wat het maar was allemaal. Maar het komt erop neer, als wij die interpunctie ook laten vallen, dan staat geen roof geacht, staat op de verkeerde plek in de zin. Je kan het laten staan, maar dan moet je wel bereid zijn om het goed te lezen. Want gode even gelijk wil zeggen gode gelijk. Gode even is namelijk gode gelijk. Het is niet een tijdsaanduiding. Het is een vergelijking. Dat wil zeggen, hij was de gestaltenis Gods en hij was dus gode even gelijk. Je zou die twee woorden aan elkaar moeten schrijven in het Nederlands, dan lijkt het me duidelijker. Even gelijk. Maar hij heeft het geen roof geacht om zichzelf te ledigen. En de vertaling met vernietigen is goed. Dat wil zeggen tot niets maken. Dat wil zeggen dat zijn godheid verdween. Werd teniet gedaan in hem toen hij hier op aarde verscheen, om zo te zeggen. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, hoewel hij God gelijk was, zichzelf te vernietigen. Dat is feitelijk wat er staat. Niet al te letterlijk woord voor woord gedaan, maar dat is ook onmogelijk hier. Want hij werd als het ware bestolen. Dat is ook niet het goede woord, want stelen betekent dat het in het geniep gebeurt. Dat weet u toch, hè? Ja. Alles wat je doet in het geheim heet stelen. Zo kun je bijvoorbeeld in het Engels steal away to Jesus. Dat duurde lang voor ik begreep wat het woord betekende. Steal away to Jesus. Stealth hebben ze in het Engels. Hè? In het geheim wat doen. Dit gebeurde niet in het geheim. Maar hij heeft zich inderdaad zijn godheid laten afnemen. Zoals hij trouwens al veel eerder zijn heerlijkheid opgaf. En dit was een volgende fase daarin. Ik geloof dat ik die met u eerder gelezen heb uit Johannes 17. Kijk, verbijsterd de kring rond. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Enzovoorts. Hier werd een heerlijkheid afgenomen. Dat wil zeggen, niet voor het eerst, maar het is een volgende fase daarin. En de laatste fase was bij zijn kruisdood, uiteraard. Maar hij was de gestaltenis Gods en hij was Gode even gelijk. En let op die beide uitdrukkingen, gestaltenis Gods en Gode even gelijk. Want in vers 7 lezen wij daar tegenover de gestaltenis van een dienstknecht. Tegenover de gestaltenis Gods. En daarna de mensen gelijk tegenover Gode even gelijk. Hebben u dat? In twee verschillende termen vind je de tegenstelling dus. Niet God, maar een dienstknecht als tegenstelling. Hij ontledigde zich van zijn godheid en werd een dienstknecht. Hij was God gelijk, maar werd een mens. Waaruit je ook nog moet concluderen dat de mens dus per definitie een dienstknecht is. In de zin van een ondergeschikte, een horige, een lijfeigene. Wij zijn ondergeschikt aan God en dus dienstknechten. En die positie heeft Christus ingenomen. Niet die rol heeft hij gespeeld, want het was niet gespeeld. Het is die functie heeft hij vervuld. Dat is echt niet hetzelfde, hè? Als je een rol speelt, dan doe je alsof. Maar als je een functie vervult, dan is het echt. Onthoud het, hè? Want die uitdrukkingen worden door elkaar gebruikt tegenwoordig. Maar het zijn twee verschillende dingen. Hij heeft zijn godheid afgelegd, is de mensen gelijk geworden, heeft de gestaltheid van een dienstknecht aangenomen. En dan nog een keer. En in gedaante gevonden als een mens. Niet vermomd als een mens, maar in de gedaante, gestaltenis, in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf nog steeds, nog verder vernederd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Hij heeft zichzelf nog verder vernederd. En hij is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam geworden. Dat wil zeggen, hij heeft gehoorzaamheid geleerd, maar zijn gehoorzaamheid bracht hem in de dood. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En ook niet zomaar de dood, maar de dood des kruises. Een impliciet vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, met dank aan Galaten 1 en dat weer aangehaald uit het Oude Testament. Hier vind je een weg die naar beneden loopt, een weg die loopt in de vernedering. Het is een zeer oud-christelijk beginsel. Een oude christelijke leer die zegt, als je verhoogd wil worden, dan loopt de weg naar die verhoging, die loopt naar beneden. En dan is het God die verhoogt. Ik zal het nooit vergeten, ik leerde dat op de gereformeerde lagere school. Naar aanleiding van de Bijbelse geschiedenis van Jozef. En daarna zingen we met z'n allen opwaarts gaat ons pad naar boven. Ja, ik herken het niet. Op waar schaat ons pad naar boven? Nee, maar ons pad loopt in feite naar beneden. Het is er een van leidzaamheid, van gehoorzaamheid. En daarna zullen ook wij verhoogd worden. Naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Daar gaat deze Filippense brief trouwens over. Over leidzaamheid. ons is gegeven uit genade in de zaak van Christus 1 vers 29. Een kwart bladzijde terug of zoiets. U is uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbende hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Kortom, we hebben leidzaamheid voor nodig, staat er dan bij gelegenheid. Maar daarin wordt ons dit voorbeeld voorgehouden van de Heer Jezus. Die zijn hoge positie aflegde, met excuses voor het woord. Die gehoorzaam werd, gehoorzaam, vernederd tot de dood, ja, de dood des kruises. En dan vers 9. Daarom heeft hem ook God, wie? Ook God. Wat staat er dus? Dat die weg van vernedering, dat was ook onder de hand Gods. Zoals, ik meen, Petrus het later aanhaalt en zegt, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Kortom, die weg naar vernedering was in onderwerping aan God. Ik zeg het nog een keer, dat is 100% in strijd met de officiële leer van de drie-eenheid. Kan niet missen, daar zijn de Vader, de Zoon en de Geest ex aequo. De een is niet hoger dan de ander en de ander is niet lager dan de een. Staat allemaal zwart op wit zo beschreven, zoals ik het nu zeg. Maar dat klopt gewoon niet. Hoe dan ook, God heeft hem uitermate vernederd. God heeft hem ook, juist daarom, uitermate verhoogd. Hoezo dan? Wel, God heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Zo letterlijk mogelijk, welke naam boven alle naam heeft hij dan ontvangen? Ja, dat is niet moeilijk, hè? Dat is de naam van Jehovah. Ik hardnekkig hou ik vast aan deze uitspraak. Maar goed, dan weet iedereen waar het over gaat. God heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Die naam droeg hij dus niet voordat hij stierf. En hij droeg hem dus ook niet in zijn menswording. De term Heere Jezus wordt pas geïntroduceerd in Handelingen. In de evangelie heet hij gewoon Jezus. Natuurlijk, er wordt af en toe genoemd mijn Heer en mijn God, hoewel dat was ook al na zijn opstanding. Maar in het algemeen, de term Heere Jezus, in de zin van Jehovah, Yeshua, Mashiach, de Heere Jezus Christus, dat vind je pas in Handelingen, niet eerder. En terecht. Naam boven alle naam. In zijn opstanding, opdat in de naam van Jezus, daarmee de Heere Jezus uiteraard, zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dus dat Jezus Christus de Heere is. Of zij, dat maakt me niet uit. En het zal duidelijk zijn dat als je dit woord Heere zou moeten terugvertalen uit het Grieks naar het Hebreeuws, dan zit je vast aan de naam van Jehovah. Deze waarheid, wat hier staat, is trouwens letterlijk ontleend aan Jesaja 45. Want hoezeer dat ook gemeentelijke waarheid mogen zijn hier in de praktijk in Filippenzen, het wordt niettemin heus van tevoren aangekondigd in Jesaja. Vers 21, vanaf vers 21 lees ik hem nu. Verkondigt en treedt hiertoe. Ja, beraadslaagt samen. Oordeelt gij hetgeen ik zeg, schrijft Paulus aan de Korintiërs. Wie heeft laten horen of dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? In de zin van wie heeft van tevoren, wie heeft geprofiteerd? Dat wil zeggen, wie heeft van tevoren gezegd hoe het later zou gaan? Wie heeft gesproken van toekomende gebeurtenissen? Met name in Jesaja komt het een paar keer aan de orde, in de Mosaïsche boeken trouwens ook, dat God weliswaar spreekt, hij is degene die spreekt per definitie, maar hij spreekt ook in het bijzonder van toekomende dingen. God verkondigt de toekomst. Het verleden worden wij geacht sowieso te kennen. Al hebben sommigen er niet de minste interesse in, heb ik gemerkt. Maar we worden geacht dat te kennen. Maar God verkondigt de toekomst. En dat heeft hij gedaan in het verleden, zodanig dat veel van wat hij had aangekondigd inmiddels vervuld is, dan wel vervuld was al in de dagen van Jesaja. En dat bevestigt zijn godheid en bovendien bevestigt ook dat hij in staat is om te doen hetgeen hij beloofd heeft, dat wil zeggen gesproken heeft over de toekomst. En het wordt hier als argument aangehaald, hè. Wie heeft verkondigd van alsnog, wie heeft van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere, met de uitdrukking ben ik het niet, maar ik hoop dat u begrijpt dat de verwijzing is naar de naam Heere, die hier met hoofdletter staat, want populair wordt de naam Heere vertaald met ik ben die ik ben. En dus ben ik het niet, de Heere, Jehovah. Dat weet u, als het hoofdletters zijn in het Oude Testament geldt dat alleen. Als het hoofdletters zijn, staat daar in het Hebreeuws de naam Jehovah. Als het geen hoofdletters zijn, staat er iets van Adon of Adonai. Of soms zelfs Baal. Maar goed. Ben ik het niet, de Heere? Er is geen God meer buiten, without, behalve mij. Buiten mij is geen God, zegt hij. Er is maar één God. En als die zich bekend maakt, op wat voor wijze dan ook, dan verschijnt daar de persoon in het normale gebruik, het normale klassieke gebruik van het woord persoon, dan verschijnt daar de persoon van Jehovah. En als in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen na de opstanding van de Heer Jezus, God verschijnt, verschijnt nog steeds de persoon van Jehovah, maar die blijkt niemand anders te zijn, inmiddels, dan Jezus van Nazareth. Daar hebben we ook voorbeelden van in de Bijbel. De mooiste vind ik, die van al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dan roepen ze de naam des Heren aan, Jehovah, en dan verschijnt hij en dan vragen ze aan hem, wat zijn toch die littekens in uw handen? Dat is Zacharia 13. Nou ja, 12, 13 en 14 eigenlijk. En dan is het dus Jezus van Nazareth. En dat is het antwoord op de vraag van, als dan de Messias de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? Ja, hij is de zoon van David, maar tegelijkertijd de personificatie van de Godheid. Hij is dus Jehovah, want dat is de naam van de Godheid, als die verschijnt. En voor de rest is de Godheid onzienlijk, onkenbaar, en hoe dat maar heet allemaal in de Bijbel, hè? Die begrijpt u toch, hoop ik. En dus zegt hij, er is geen God behalve mij, een rechtvaardig God en een heiland. Niemand is er dan ik. Wie is de heiland? Hier staat Jehovah. Maar wij kennen de heiland als Jezus van Nazareth. Maar sinds zijn opstanding is hij de drager van die naam die hem gegeven is. Volgens Filippenzen 2, die lazen we net namelijk. God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En het komt uit Jesaja 45, vers 21, letterlijk. Hè. Hebreeën 1 zei trouwens al, hij heeft uitnemender naam geërfd na de dood. Boven de engelen, want hij is voor korte tijd onder de engelen gesteld, maar hij heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Die naam is dat. En dat het inderdaad, dat het dit gedeelte is dat Paulus citeert in Filippenzen 2, dat blijkt uit de volgende versen. Ik lees eerst vers 22, want dat staat er nog een keer. Eerst vers 22. Keer u naar mij toe, wordt behouden alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Eigenlijk moet ik van dat vers zeggen dat het specifiek spreekt over onze bedeling. En dat is weer zo, omdat er staat einden der aarde. Ja, maar daar ga ik niet op in. Ik heb gezworen bij mijzelf en er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan en het zal niet wederkeren. Er staat dus enige malen dat hij gesproken heeft en dat dat niet teruggenomen wordt. Dat blijft zo. Namelijk dat voor mij alle knie zal gebogen worden en alle tong zal mij belijden. Vertaald met zweren. En ook van hieruit staat er een verwijzing inderdaad naar Filippenzen 2 vers 10. En vanuit Filippenzen 2 vers 10 terug naar dit vers. Zodat u ziet, dat heb ik niet bedacht. Dus ik kan het gewoon zo laten. Maar lees je het in Filippenzen, dan vraag je voor wie zal alle knie zich buigen? Voor Jezus. De opgewekte uit de dood. Maar lees je hem in Jesaja 45 en je vraagt voor wie zal alle knie zich buigen, dan is het antwoord uiteraard voor Jehovah. En daar is domweg geen verschil tussen. Dat was er wel overigens. Voor zijn opstanding. En ook in het Oude Testament. Als daar Jehovah verschijnt, is niet Jezus. Dat kan niet, want Jezus werd geboren uit Maria, uit de lijn van David. Er is dus wel wat veranderd. Er is iets tot stand gebracht in de loop van de geschiedenis. En daar gaat het natuurlijk om, hè. En het is tot stand gebracht via die weg van gehoorzaamheid tot in de dood. En daarmee heeft hij een verse en levende weg geopend naar een nieuwe schepping, een nieuw verbond. En meer specifiek wat ons betreft, Hebreeën 10. Een verse levende weg die leidt tot achter het voorhangsel, namelijk zelfs tot in de hemel. Uitermate verhoogd. Nou ja, daar gaat het over, hè. Over de vernedering en verhoging van Christus. En in die naam zal zich buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dat laatste staat er in Jesaja 45 niet bij. Het wordt hier uitgelegd dat het inderdaad universeel is. En er staat er ook nog, en alle tong zou belijden. Vers 11 van Filippenzen 2, en die hebben we net gelezen ook in Jesaja 45. Alle tong zou hem zweren. Dus kan niet missen. En dan staat het dat Jezus Christus de Heere is. En men zou de naam des Heeren, men zou de Heere belijden, dan wel zweren. En hier staat, dat is Jezus Christus. Hebt u dat? Mag niet al te moeilijk zijn. Tot heerlijkheid Gods en des Vaders. Het is hoog tijd, ik moet dringend stoppen, maar ik kan niet nalaten dan even op een zijlijn nog wat te zeggen. Ik doe mijn Bijbel erbij dicht, als u het niet erg vindt. De Joden worden geacht één God te hebben. En wij worden geacht er drie te hebben. Nee, dat hebben we weggeredeneerd. We hebben een truc bedacht. We zeggen, het ziet eruit als drie, maar het is er één. Wij laten ons niet bedotten. En toen vroeg ik aan die zuster, die zat vooraan. Maar zuster, als we nou straks in de hemel onze ogen opslaan, hoeveel tronen denkt u dan dat er staan? En ze zei, drie. En ik ben er nog perplex van. Ik wist echt niet dat men zulke voorstellingen erop nahield. Ik ken uit de Bijbel maar één God. En maar één troon. En op de troon het lam, staande als geslacht. Dat is Bijbels. Of de Heere op een hoge en verheven troon. En het is er maar één. En voor zover we een tweede kennen, namelijk in de verhouding vader en zoon, is die zoon het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, God heet in de Bijbel de onzienlijke God en wat de zoon heet, dat is de openbaring van de Godheid aan ons. Mag niet zo moeilijk zijn. Dat wil zeggen, voor zover wij onderscheid maken tussen drie, is dat niet ex aequo naast elkaar, zoals in die geloofsbelijdenissen staat sinds het concilie van Nicea. Maar het is verticaal, God openbaart zich naar beneden. Wij kijken tegen zijn beeld aan en dat is dus Jehovah, die heet Jehovah. En sinds de opstanding van Christus de Heer Jehovah, Jezus, de Messias. De Joden zeggen de drie eenheid. Onzin, wij hebben maar één God. Niettemin, zij hadden er niet van die geloofsbelijdenissen op na, zoals wij christenen. Niettemin, als men er dieper op ingaat, zal blijken dat in het Jodendom men wel degelijk dit onderscheid kent tussen de onzienlijke God en de openbaring van de Godheid in de gedaante van en onder de naam van Jehovah. Men spreekt over de Ein Sof, dat is de onkenbare God, van wie men leert dat hij niet te beschrijven valt. En principieel beschrijft men hem negatief, in de zin van, hij is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus en hij is niet zo. Wij kennen hem niet, het is de onkenbare God. Maar die onkenbare God vertoont zich, openbaart zich in de persoon, maar dat woord moet ik inslikken, het maakt toch geen verschil. Openbaart zich in Jehovah, die geacht wordt niet God zelf te zijn, maar de verschijning, een verschijning van de Godheid. Een uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar dat zijn precies de termen die wij in het Nieuwe Testament hebben voor de opgewekte Christus. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Hebben jullie dat? Het is die functie van verschijning van de Godheid. Anderen noemen het een kristallisatie van de Godheid of een materialisatie van de Godheid. Wat het maar is, hè. Het is die draag, die verschijning van de Godheid, gaat onder de naam Jehovah. Wie is u? En dan zegt hij, ik ben, en dan volgt er nog wat. En daar kennen we de naam Jehovah van. Dat is de verschijning van de Godheid. Daar heb ik het nog nagevraagd in Kampen. En in Kampen zeiden ze, Jehovah, dat is de naam van de verbondsgod. Stuur eens je mee met een kluitje in het riet, want dat hele woord, dan denk je, dat ga ik opzoeken in mijn Bijbel, verbondsgod kan je niet vinden, hè? Verbondsgod. Bestaat niet, hè. Maar ze hebben gelijk, je moet het ze alleen laten uitleggen. Dan zeggen ze, Jehovah is de naam van God in zijn relatie tot de mens. Maar laten ze gewoon zeggen, Jehovah is de naam van de openbaring van de Godheid. Alleen dat past niet in de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar ze komen toch dicht in de buurt bij gelegenheid. Hè? Als God zich openbaart, heet hij Jehovah. Dat was vroeger de verschijning voor de gelegenheid van Jehovah. Men noemt die verschijning dan ook een theofanie. Letterlijk een verschijning. Van fantoom en zo. Verschijning van de Godheid. En men noemt het ook trouwens een Christofanie. In de zin van een verschijning. Men noemt het dan een voorverschijning van Christus. En dat is allebei juist. Alleen als sinds de opstanding van de Heer Jezus God verschijnt of zou verschijnen of zal verschijnen, verschijnt hij niet in een gedaante voor de gelegenheid, maar verschijnt hij in de persoon van Jezus van Nazareth. Die gedaante verschijnt dan. Als zij de Heer zelf zullen aanschouwen, Zacharia 12, ik noemde hem net al, hè, 12, 13 en 14, dan staat er, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dat wordt later, hoofdstuk 13, geïllustreerd in, ze zullen hem aanschouwen, maar hem vragen, wat zijn toch die littekens? Ze zullen hem aanschouwen die zei, of mij staat er, officieel, hè. Dat wordt ook wegvertaald, dat weet u toch, hè, in nieuwere vertalingen. Er staat echt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Kortom, Jehovah en Jezus worden met elkaar geïdentificeerd als de uitdrukking van het wezen der Godheid. En precies zo leren de Joden het ook. Op grond niet van het Nieuwe Testament, op grond van het Oude. Alleen ze kennen de toepassing ervan op Jezus van Nazareth niet. En op de Messias waarschijnlijk ook niet. Maar wel dat Jehovah niet de Godheid in zichzelf is, maar dat Jehovah de openbaring is van de Godheid. Nou, dat is wat je niet alleen in het Oude Testament leert, maar ook in het Nieuwe. Alleen vanaf de opstanding van Christus wordt die naam gedragen, die titel, en dus die functie vervuld door Jezus van Nazareth. En dus op de allerhoogste troon ziet Johannes in zijn visioenen het lam. Staande, in de zin van opgewekt uiteraard. Staande als geslacht enzovoorts. Kortom, als wij ooit voor God zullen staan, staan wij voor de Heer Jezus Christus. En dat geldt voor als wij staan voor de rechterstoel van Christus, maar ook als op de jongste dag sprake is van de grote witte troon, impliciet van God, dan nog, het is Christus. Want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Verder hoger bestaat niet, hij is uitermate verhoogd. Verder gaat niet, want dan komt men bij wat tamelijk abstract dan genoemd moet worden, de Godheid. Paulus schrijft, die te zijner tijd zal vertonen de onzienlijke God. Dat is in zijn wederkomst uiteraard, de brief aan Timotheus, meen ik. Want zo gaat dat dan, hè. Maar die dingen hebben hun betekenis, vooral omdat het gaat om een mens die hier leed en stierf en als mens uit de dood werd opgewekt om beeld Gods te zijn. En mind you, het is de vervulling van Genesis 1. Laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En hij was de eerste mens die definitief, om zo te zeggen, beantwoordde aan die wil of die wens of dat plan of die profetie van God zelf. Laat ons mensen maken ons beeld en onze gelijkenis. Het Nieuwe Testament roept triomfantelijk uit, hij is het beeld Gods. Hetgeen niets zou betekenen als er daarvoor anderen zouden geweest zijn die ook beelddrager God zouden zijn. Laat het me tot u doordringen, slik maar een paar keer en zoek het na. Lees de schrift en zoek of deze dingen al zo zijn. En de Heer zal u zegenen. Dat in elk geval, hè? Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij ook vanmorgen weer uw woord mochten openen. En onze gedachten mochten richten op onze heiland zelf, onze heiland, de Heer Jezus Christus, die eenmaal kwam in vernedering, die voor ons tot zonde gemaakt werd, opdat hij de zonde der wereld zou wegdragen. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden in hem. Wij danken u dan dat wij gerechtvaardigd zijnde vrede hebben met u en staan in de genade en mogen roemen in de hoop der heerlijkheid Gods op grond van uw beloften, maar ook op grond van het verzoeningswerk dat volbracht is en in zeker opzicht ook nog volbracht wordt in onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dat u ons zo'n hoge priester gegeven hebt die ons betaamde, die wij nodig hadden, die ons zou kunnen leiden naar onze zonstelling op onze beurt. Wij danken u daarom dat we ons aan hem mogen toevertrouwen. Dat we tot u mogen komen in onderwerping, mogen knielen voor uw troon en op onze beurt dat ook wij mogen zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat we als horigen, als gehoorzamen, als nederigen en zachtmoedigen u zouden dienen nu, om daarna ook met u verhoogd te worden in heerlijkheid en ook met u geopenbaard te worden in heerlijkheid in de toekomst. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij met de kracht van uw genade, met die kracht die in ons zou werken beide het willen en het werken en die ons in staat zou stellen om ook in onze dagen des vleeses te wandelen tot uw eer. Amen.